Welkom bij de True Color Clarity podcast. Mijn naam is Claire van Heuvel. Ik geloof dat de wereld een mooiere plek wordt wanneer we onze echte kleuren durven te laten zien. Niet alleen achter de schermen, maar juist op het podium van jouw leven. Voor jezelf, bij je gezin, op je werk en in je business. Het vraagt wel moed om je eigen pad te bewandelen. Zeker wanneer de wereld om je heen misschien van alles van je verwacht. Maar juist wanneer we open en kwetsbaar durven zijn, nodigen we de ander uit om dat ook te mogen. Er ontstaat helderheid en echte verbinding. Clarity. Luister maar. Wherever you go.
Welkom allemaal. Welkom als je zit te luisteren naar de podcast en welkom als je zit te kijken naar een nieuwe Rumble video. Ik neem deze uitzending of aflevering neem ik op 5 november 2023 in de avond. En dat betekent dat in ieder geval de video ook qua resolutie en zichtbaarheid een beetje korrelig is en een beetje donker. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook wel best wel symbolisch gezien de tijd waar we in zitten en de ongekende hoeveelheid donkerte die er op dit moment is, ons overstroomt, letterlijk. En waarbij we bijna dagelijks uitgenodigd worden om ook bij ons licht te blijven. Dus dat ik hier nu in een soort van zee van kaarsen zit om nog wel wat glow in deze video te krijgen en enigszins zichtbaar te zijn, vind ik op zich wel passend en ook wel symbolisch. Dus misschien niet de allerbeste kwaliteit, maar we gaan er gewoon voor. Ik had in de laatste aflevering aangegeven dat ik ook graag een episode wilde opnemen over het thema een A for effort. Maar dat onderwerp dat laat ik voorlopig nog heel even liggen. Dat komt wellicht een volgende keer. Het is niet zo dat het onderwerp er niet meer toe doet of dat de inzichten niet meer gelden of in mijn leven spelen. Maar ik had meer het gevoel om het over een ander thema te hebben vandaag. En dat heeft er alles mee te maken. Heeft alles te maken met ook het thema wat ik in het afgelopen webinar heb behandeld. En wat ik in deze podcast/rumble-video heel graag nog wat verder zou willen toelichten en uitdiepen. Niet alleen voor mezelf, want ook voor mij werkt het heel vaak zo dat als ik ga delen, dat ik dan ook nog tot meer helderheid voor mezelf kom. Maar ook omdat ik denk dat het fijn is als die inzichten nog wat meer breder gedeeld gaan worden. Ik heb namelijk heel veel reacties gehad op het webinar van afgelopen maandag en dat thema. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, omdat ik merkte dat ik anders. Er is zoveel wat op ons afkomt, dat ik merkte dat ik anders de rode draad een tikkeltje verloor. En tegelijkertijd zag ik ook meteen dat dat wel degelijk ook een onderwerp is wat op dit moment speelt en wat er gaande is en waar ik dus ook heel graag het licht op wil schijnen. En dat heeft dus te maken met die overload en met een beetje de draad verliezen en met niet helemaal meer weten waar je moet beginnen of waar je überhaupt invloed hebt. Ik denk dat er niet eerder in deze tijdsgeest, dus dan heb ik het gewoon maar even over mijn eigen leven, in de afgelopen, nou zeg, 40, 50 jaar, niet eerder zo'n tijd is geweest waarbij de energie van machteloosheid en van overload zo duidelijk aanwezig is in het klein en in het groot. En in het groot, uiteraard op het wereldtoneel, de conflicten die gaande zijn. En dan specifiek even het conflict wat nu zo erg in de schijnwerpers gezet is, niet onbewust of niet zonder reden, namelijk het conflict in het Midden-Oosten, hè, in het groot, en de mate van ongeloof die we daar veelal bij voelen en ook de mate van pijn en frustratie die aan alle kanten opgerakeld wordt. En de perspectieven en de waarheden en de, nou ja, tsunami aan beelden, aan meningen, aan nou God weet wat allemaal. En in het klein, nou noem bijvoorbeeld de overload aan prikkels die wij zelf via onze mobiel binnenkrijgen, maar ook die onze kinderen op zich afgevuurd krijgen op TikTok, op Snapchat, die wij zelf allemaal, de prikkels, de informatie, de filmpjes, nou, het is gewoon heel erg veel. En daarmee komen we terecht in eigenlijk een zee van afleiding, een zee van vacuüm energie waar we onszelf in kunnen verliezen. En dat verliezen, dat kunnen we in het klein en in het groot. We kunnen het in pijn en we kunnen het in pleasure. We kunnen het in verdoving en in juist helemaal alles maar aan willen kijken. Het is heel erg veel. En waar ik net een klein beetje om moest glimlachen, was het feit dat ik deze uitzending ook als je zit te luisteren, neem ik nu en op in het donker. Het stormt buiten, het regent keihard. Ik ben dus wat minder goed zichtbaar, of in ieder geval is het beeld een beetje zo korrelig. En daarnaast, als ik nu om me heen kijk in mijn woonkamer, is het hier één groot bende. Als ik hier rechts van mezelf kijk, zie ik een fiets staan, een bezem, kratjes, een vuilnisbak. Een hele toestand. Als ik achter deze computer kijk, zie ik allemaal voetbaltassen, voetbalschoenen, zooi. Als ik hier kijk, zie ik allemaal tassen liggen en allemaal snoeren. En het is gewoon een chaos. En dat heeft er deels mee te maken dat wij in een kleine verbouwing zitten. Dus de vloer van de keuken en de vloer van de gang worden op dit moment, as we speak, gemaakt. En daar gebeurt ook van alles. En de hele bende is dus even naar de woonkamer gehaald. En de afgelopen dagen konden wij niet op die vloer lopen en ook niet de keuken gebruiken. Dus wij kamperen min of meer even hier. Dat zorgt voor de chaos. Dat zorgt voor overprikkeling. En toch wordt er van mij gevraagd, of tenminste wil ik graag, hoe kan ik alsnog daarin, in die chaos, in die overload, in die overprikkeling, mezelf in mijn centrum, in mezelf naar het centrum trekken en kijken of ik toch een bubbel van licht en van helderheid kan vormen, me even kan afsluiten om mijn werk te doen. En dat vind ik dus eigenlijk wel een grappige samenloop van omstandigheden. Omdat dat is ook wat er van ons allemaal op dit moment gevraagd wordt. Hoe kunnen we en actie ondernemen tot het opruimen van wat opgeruimd moet worden, maken van wat gemaakt moet worden, helen van wat geheeld moet worden. In mijn geval nu in het klein een vloer die gebarsten was en die echt niet meer kon, waar ik al een tijd lang zo doorheen liep en het niet wilde zien. Actie ondernemen en dus ook accepteren dat er een periode van chaos is voordat er weer helderheid en kan zijn. Ja, even in het klein. En dat zien we natuurlijk in de wereld nu ook gebeuren. Dus wel aligned actie van de ene kant. En kijken naar en het aangaan en proberen om de boel op te ruimen. En anderzijds ook te midden van die chaos me niet helemaal gek te laten draaien. En wel gewoon ook nog kunnen blijven bij mijn centrum en dus ook het werk te kunnen blijven doen in rust en in omarming dat het nu even om me heen een chaos is en me niet laten afleiden en me ook niet laten overwhelmen en me ook niet laten verdoven. En daar kom ik zo nog verder meer uitgebreid op terug, omdat ik graag wat licht wil schijnen op een inzicht wat ik onder andere kreeg via Amanda Ellis en zij weer via Robert F. Jr. Kennedy. En wat ik denk dat een mooi inzicht is om ons allemaal te realiseren. Maar over dat Stay in Your Center deelde ik tijdens het maandagwebinar nog een ander inzicht. Ik ga het even opzoeken op mijn telefoon. Wat ik zelf inspirerend vond. En waar ik mezelf aan probeer te herinneren in deze tijden. Of ik nou crisis ervaar in mijn kleine leven, met mijn kinderen, met situaties met hen, in mijn relatie, in mijn huis, met een verbouwing. Of mezelf verbind aan de crisis in de wereld en de energie die daarin op me afkomt. En het is een soort inzicht, post, die gedeeld is door Jessica Hesser. Ik weet niet of sommigen van jullie haar ook online volgen. Ik vind haar altijd heel inspirerend. En zij schrijft: "Have you ever been in a real crisis? I have. Many, actually. En dat geldt eigenlijk ook voor mij. En ik weet zeker, dat zei ik ook tijdens het webinar afgelopen maandag, als je dit zit te kijken, weet ik ook bijna zeker, jij ook. Op het moment dat je op een bepaalde laag van bewustzijn bent, kan het niet anders dan dat je ook crisis hebt meegemaakt. Omdat dat vaak de katalysator is in ons leven om te groeien en om ook een andere richting op te willen en om onszelf verder te ontwikkelen en te openen voor een perspectief van meer compassie, liefde, etc. Dus, have you ever been in a real crisis? I know I have and I know you have. Who is helpful in a crisis? The person who collapses instantly and starts crying? The person who freaks out about how horrible the situation is and starts naming all the terrifying potential future possibilities? The person who freezes? No. The only people who are helpful in a crisis are the ones who can stay calm and clear, process what is happening without panic, access the situation and respond appropriately from instinct and intelligence. The people who are helpful are the ones who hold their center and move accordingly. I see those people stepping forward now. They are maybe only still a few, but they're here. And that's powerful. Will you be one?" En ik deelde dat maandag en ik zei daarbij: ik voel zo sterk dat een grote groep en een steeds groter wordende groep dit juist gevraagd wordt. In een tijd waarin wij overspoeld worden. Maar letterlijk, dat is een strategie om ons te overspoelen met horrible, horrible situations. Met pijn, met machteloosheid, met gewoon system overload. En of dat nou een system overload is vanuit pijn en oorlog, menselijk lijden, ruzies, conflicten, of het is een overload aan gewoon complete bombardement aan prikkels, of dat nou is nutteloze, verdovende prikkels, namelijk 10.000 filmpjes en een algoritme waarin je verslaving, waar je verslaafd aan kan raken, waardoor je mindless zit te scrollen 2 uur. Ofwel een overload aan adviezen, tips, suggesties, hoe je nog beter kan worden, hoe je nog meer aan jezelf kan werken, wat je allemaal nog moet doen. Of het nou over self-healing gaat, over het aankijken van weet ik veel wat voor familietrauma. You name it. Misschien wel in je business van alles doen, hoe je moet mediteren, hoe je... Nou, Ik kan wat mij betreft, en dat roep ik eigenlijk al best wel een lange tijd, ik kan geen Instagram niet meer openen of ik krijg van alle kanten teachings op me af. Quotes met teachings, programma's met teachings, sessies met teachings, dingen waar ik me voor kan aanmelden, dingen die ik kan kopen, dingen die ik kan doen. En natuurlijk is er een groot deel daarvan ook helpend. Of kan het passend zijn, of kan het precies zijn wat je op dit moment nodig hebt. En ook kan vermaak, TikTok-filmpjes of een mooi liedje of whatever, kan helend zijn en fijn zijn om af en toe tot je te nemen. Maar de complete overload ervan maakt dat we gewoon verdoofd worden in ofwel pain or pleasure en daarmee niet meer gaan bewegen. Daarmee eigenlijk in de freeze komen. En of we worden helemaal overspoeld en we komen in overwhelm. En daar ging die quote dus over, die ik daarom graag wilde delen. Want ik zal nog eventjes, welke personen zijn dan fijn om op te kunnen bouwen? Zijn dat degene die nou al zo overloaded zijn dat er eigenlijk geen druppel meer bij kan, en bij de eerstvolgende filmpje van een kind wiens hoofd er afgeblazen wordt in het Midden-Oosten, they collapse en het is too much? Of, en dat is ook much, hè, laat mij dan alsjeblieft niet je het gevoel geven dat ik er zo luchtig over doe, want ik heb de beelden ook allemaal aangekeken en je kunt er niet eens heen bewegen. Want het is zo overwhelming dat wij hier kennelijk toe in staat zijn. Maar dat is ook de bedoeling, dat je overwhelmed raakt. En dat is niet de bedoeling, dat we overwhelmed raken. En ook freaking out of freezing, omdat het gewoon te veel is. En je denkt, ja, waar moet ik beginnen, joh? Laat maar, gewoon laat maar. Dat is de strategie. En de uitnodiging is, can we stay calm and stay centered? Kun je steeds weer teruggaan naar jouw eigen hart en naar je eigen centrum? En daarmee bedoel ik niet, oh, hoe kunnen we ons zoveel mogelijk afsluiten voor alles? Hoe kun je gewoon het nieuws uitzetten, van social media afgaan, je boeltje pakken en op midden in de middle of nowhere gaan wonen en je compleet afsluiten van de hele wereld, zodat je in je centrum kunt blijven? Want ik geloof niet dat daar de oplossing ligt, want dan was ik wel monnik geworden of dan was ik wel, weet ik veel, in een andere tijdlijn geboren. Maar wat ik wel bedoel met stay centered is, hoe kun je de delicate balans voor jezelf in stand houden tussen, oké, er komt nu zoveel op me af, ik voel, dit verdooft mij, of dit maakt me wanhopig, of dit zorgt dat ik freeze of overwhelmed raak of in paniek raak of depri raak of gewoon helemaal somber word. Hoe kan ik het kleiner maken? Hoe kan ik wel bewegen? Hoe kan ik wel bijdragen? Wat kan ik wel doen? En ik denk dat die balans vinden, dat van ons gevraagd wordt. En ik zag deze week een mooi interview op YouTube met onder andere, volgens mij was het uit het programma van Sophie en Khalid. Dat kijk ik eigenlijk nooit. Maar ik zag dit interview en dat was met, hoe heet hij nou ook alweer? De broer van Aaf Brandkortjes. Oh, wat erg dat ik nu zijn naam niet weet. Moet ik eigenlijk even opzoeken, dat is een beetje lullig. Jeetje, wacht even hoor. Jelle, toch? Jelle. Ja, nee, zei hij het? Volgens mij wel. Of was het weer iemand anders? Oh, wat stom, dus zit ik nu lekker live met jullie te doen. Ik moet het gewoon wel even opzoeken, want nu ben ik er al aan begonnen. So, I'm so sorry. Eigenlijk doet het er ook niet echt toe. Nee, sorry. Helemaal niet Jelle Brandkortjes. Joris Luijendijk. Hoe ik nou weer aan die andere naam kom, zie je toch goed dat ik het even heb opgezocht. Oké, sorry voor dit intermezzo. Ik zag een YouTube-filmpje over Joris Luijendijk en Rahul Hiertje. En dat ging over het conflict in het Midden-Oosten. En waarom ik het nu aanhaal, is omdat hij gaf zo'n, wat mij betreft, mooie woorden aan wat ik ook bedoel. Tussen lukt het je om te midden van deze veelheid aan emoties, tsunami, overprikkeling, lukt het je om het hogere perspectief op te zoeken? Lukt het je om te zorgen dat je uit de dualiteit energie stapt? Want dat is de strategie. De strategie is, hoe kunnen we je in het vacuüm van dualiteit krijgen? En hoe kunnen we je in het thema van de dualiteit, maakt niet uit wat het thema dan ook is, gewoon compleet overloaden? Echt zoveel dat je denkt, ik weet het ook niet meer. Laat maar. I'm out. Ik trek me terug. En daarmee dus eigenlijk ook niet meer een bijdrage gaat leveren aan wat we wel graag willen. En hij sprak zo mooi over een voorbeeld van hoe kun je stay centered en stay in your heart. En hoe kun je uitzoomen en de hogere tijdlijn opzoeken. En het thema waar hij dat in besprak, en sorry als ik een beetje van hak op de tak ga nu, ik hoop dat het nog steeds helder is, maar het thema waar hij dat dan, het perspectief of het thema waarin hij dat besprak, ging natuurlijk over de situatie in het Midden-Oosten, maar ging over het vacuüm van slachtoffer en dader. En wat hij vertelde was, een van de oplossingen die wij als mensheid fijn vinden om te doen op het moment dat we in overload terechtkomen, op het moment dat we ons machteloos voelen, op het moment dat we het gevoel hebben dat ons iets aangedaan wordt, op het moment dat we denken, ja, maar dit kan toch niet, mijn waarheid en dit kan niet, is een makkelijke, snelle escape van dat nare gevoel, is om te wijzen naar de ander. En om te zeggen, ja maar zij. En hij had daar zo'n mooi betoog in van, als je dat gevoel krijgt, probeer dan omhoog te gaan naar een ander perspectief, uit te zoomen en te gaan zitten, niet op het perspectief van wij, zij, maar op het perspectief van menselijkheid. En als ik dan die quote die ik net voorlas, of dat stukje tekst wat ik net voorlas, van op welke mensen kun je in een crisis bouwen? Zijn dat degenen die in paniek raken? Zijn dat degenen die bevriezen? Of zijn het hen die kalm, stay centered en vanuit hun hart in beweging blijven komen? En dat leiderschap, dat wordt gevraagd van ons. Van mij, van jou. Kunnen wij te midden van die system overload, te midden van die tsunami aan emoties die op ons afkomt, of dat nou in het klein in het pleasure is, of in het groot in conflict en in menselijk lijden is, hoe kunnen wij zorgen dat we blij, dat we steeds weer naar het hoogste bewustzijn gaan, en dat vind je in je hart en in je centrum, en vanuit daar in beweging komen en vanuit daar een bijdrage gaan leveren. Dus voor mij is het elke keer, als ik iets wil aankijken of als ik iets wil delen, of als ik wel degelijk aankijk dat mijn vloer gemaakt moet worden in het klein, of als ik wel degelijk aankijk in het groot wat er nu gebeurt, dat kan niet. Dat is gewoon een oorlogsmisdaad. We kunnen toch niet, dit kunnen we toch niet toestaan met z'n allen. Als ik dat wel degelijk aankijk en mijn stem daaraan wil lenen, dus de actie aan wil verbinden, dan is de stap daartussen, vanuit welke plek doe ik dat? En voegt dat wat ik erover wil melden, voegt dat iets toe? Ben ik dan daarmee aan het lijden met een korte ei? Ben ik daarmee aan het lijden, een leider aan het zijn, vanuit het stukje tekst wat ik net deelde, there are a few of us stepping up. Hè? Om vanuit dat center te gaan, het voorbeeld te gaan zijn. De energie te gaan voeden, een veld te gaan voeden. Calm en centered. Of wat Joris zei, kun je uitzoomen en er op een andere manier naar kijken. De tussenstap van het zien, aankijken, actie willen verbinden is elke keer maar vanuit welke plek kom ik nu aan in beweging? Kom ik in beweging om een leider te zijn naar verbinding, naar unity, naar liefde, naar verbroedering, naar het midden kunnen houden, naar het zeg maar de brug kunnen zijn in plaats van de dualiteit? Of ben ik lijden met een lange ei aan het voeden? Ben ik het lijden groter aan het maken? Ben ik juist dualiteit aan het voeden, ook al is die wellicht verpakt in een masker van ik kom op voor de slachtoffers. En ik kom op voor het ongelooflijke onrecht wat ik nu zie gebeuren. Want ja, natuurlijk moeten wij opkomen voor dat wat er nu gebeurt. Maar het is zo complex dat we continu stuivertje wisselen, zelf ook, tussen slachtoffer en dader. En zolang we in die dualiteit, ook al doen we het vanuit liefde, ook al denken we dat we nodig zijn met onze stem. En ik doe het zelf ook. Ik vind het zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk om de nuance en de sneakyheid van hoe dualiteit in ons allemaal weer, hoe snel we in een vacuüm getrokken worden om toch weer een veld van dualiteit te blijven voeden, vind ik ook zo ingewikkeld. En toch wordt het van ons gevraagd om te kijken in hoeverre doe ik een bijdrage aan dat er iets beters ontstaat voor alle partijen. Dat alle stemmen gehoord worden. Dat ik niet nog meer dualiteit voed. En ik weet niet of wij dat al kunnen, of ik dat al kan. Ik weet niet of het daar de tijd al voor is. Want misschien is een eerste tussenstap wel degelijk dat we op moeten komen dagen en dat we juist moeten strijden. Maar ik voel wel dat de stap waar we in ieder geval aan toe zijn, is: lukt het ons om pauze te nemen, om te ademen? En dat vond ik dus zo mooi aan dat wat Joris Luyendijk deelde. Lukt het ons om even adem te halen en om eerst na te denken van: wat voed ik met mijn actie nu? Voed ik menselijkheid? Voed ik liefde? Voed ik, of gooi ik nog meer in het vacuüm van dualiteit, in de strijd, in het vingerwijzen, in de dynamiek tussen slachtoffer en daderschap? En ik vind het zelf heel ingewikkeld. Maar een voorbeeldje wat ik bijvoorbeeld kan geven is dit. Ik zag vandaag op Instagram een quote voorbij komen die vanuit een bepaald perspectief wel degelijk gewoon ook waarheid in zich heeft. En ik schreef er iets bij. Ik zal het voorlezen. De quote was: if we can justify the killing of any children for any reason, we can justify anything. And in that moment we have lost our humanity. Let's quiet our minds and sit with that, because this is not controversial. En ik schreef daarbij: hoewel ik er niet aan twijfel dat de intentie van deze post liefde is, zie ik toch ook en voel ik ook, als ik in mijn kleine cirkel kijk, maar ook gewoon om me heen en zelf voel, iets compleet anders. Ik zie namelijk zo ongelooflijk veel mensen not justifying it. En daarmee denk ik dat het misschien niet zo'n goed idee is om dit soort quotes te blijven delen, omdat het weer toevoegt aan het veld van divine, divide and conquer, verdeel en heers. Die energie. Want klopt het wel dat wij onze menselijkheid aan het verliezen zijn? Is dat wel een kloppende waarheid? Of zijn we juist onze menselijkheid aan het terugwinnen? Samen en united. Want ik hoor namelijk helemaal niemand die het justified vindt dat kinderen doodgemaakt kunnen worden, behalve een wellicht kleine groep mensen die vastzit in dader of slachtoffer. Maar de meeste mensen, zo niet mogelijk alle mensen, nou niet alle dus, maar veel mensen, zijn het eigenlijk helemaal niet aan het justifyen. Die vinden het juist verschrikkelijk. En dat getuigt wat mij betreft van een gigantische hearts awakening. En kunnen we die tijdlijn gaan voeden? In plaats van steeds weer het vinger wijzen. En voor mij is kijken of we het perspectief van de liefde en of we het perspectief van een ander perspectief, het derde perspectief, het perspectief, de waarheid naast de dualiteitswaarheid, de waarheid wat Joris Luyendijk zegt, boven dader, slachtoffer, slachtoffer, dader. Die waarheid daarboven, kunnen we die zien, kunnen we die voelen, kunnen we die voeden? Een voorbeeld van zo'n derde waarheid, wat mij betreft. En ik vind het ook moeilijk om dit uit te spreken en om dit als voorbeeld te geven, omdat ik niet voorbij wil gaan aan de onmenselijkheid en de pijn en de echtheid van wat er op dit moment gebeurt. En ik kan er eigenlijk niet zonder tranen over praten. Omdat ik het zo pijnlijk vind om te zien wat wij, hoe vast wij gezogen worden als mensheid in dat slachtofferdaderschap en in die energie. En dat we kennelijk zoveel van ons willen daaruit. En toch is het vacuüm zo sterk dat we er ook ongemerkt weer ingezogen worden. Want zo'n quote die ik net deel is daar een voorbeeld van. Het is en een heel mooi, de energie hapert, zie je wel. Ik wil iets waar zeggen nu. Dit is mooi wat er nu gebeurt, want nu word ik, energetisch gezien wordt er nu gerommeld met verbinding. Het doet mij verdriet, en ik denk velen met mij, om te zien hoe er met ons gesold wordt in het vacuüm van dualiteit. En die quote die ik net voorlas is voor mij daar een heel mooi voorbeeld van. Omdat zeker ook in de spirituele bewustwordingswereld wordt ermee gesold. Maar die quote die wil iets goeds doen en tegelijkertijd voedt het veld. Snap je wat ik bedoel te zeggen? En het voorbeeld wat ik, de third way voorbeeld wat ik daarin wilde geven, vind ik daarin passend, maar ook moeilijk. Omdat ik niet voorbij wil gaan aan de waarheidslaag in de dualiteit en de pijn die daar geleden wordt. Maar als je uitzoomt naar een perspectief van liefde en je kijkt naar alle verschrikkelijke filmpjes die gedeeld worden online vanuit Gaza. Het verdriet, de pijn, de kinderen, de vrouwen, wiens leven gewoon verwoest wordt. Zie ik ook nog iets anders. En wat ik zie, en ik vind dat pijnlijk om te moeten zeggen, omdat ik met mijn hele ziel had gehoopt dat er niet zoveel donkerte nodig zou zijn geweest om dat in ons te ontwaken. Maar wat ik wel zie, is vrouwelijke energie in mannen. Ik zie alleen maar filmpjes met mannen die huilen, mannen die kinderen vasthouden, mannen die troosten, mannen die cradelen, mannen die aaien, mannen die een kind aan het lachen proberen te maken, mannen die zorgen, mannen die voor elkaar op proberen te komen. En nogmaals, ik zou willen dat het niet nodig zou zijn. Maar ik zie zoveel liefdevolle mannen. Zoveel. En ik denk alleen maar, holy crap. Ik hoop. Ik zie dus geen, aan die kant van het spectrum, ik zie geen mannen vechten. Ik zie ze lijden en voelen en huilen en proberen te redden. En ik hoop met mijn hele ziel, nogmaals, hoop ik dat die energie de boventoon mag blijven voeren daar en in ons. In plaats van dat het weer een nieuwe cyclus van vergelding inzet, van verharding, van gesloten harten, van afstomping en van slachtoffer die doorswitcht naar dader. En dat is wat ik bedoel met, ik hoop zo erg dat we een ander perspectief kunnen zien. En laten we dat perspectief proberen te voeden. En als je je dan afvraagt, ja maar in godsnaam, hoe voed ik dat dan? Dan doe je dat op een aantal manieren. In het groot doe je dat door altijd te kijken naar wat is hier, wat zie ik nog meer? Wat is hier de liefde die ik hier in de donkerte zie? Wat is het lichtpuntje wat ik zie in de donkerte? En in het klein doe je dat, en daar nodigde ik ook toe uit in mijn maandagwebinar. In het klein doe je dat door te gaan kijken naar hoe het in jou en in jouw kleine omgeving gesteld is met slachtoffer en dader. Waar ben jij, in welke situatie, in welk verhaal ben jij de slachtoffer? Het slachtoffer. Waar blijf je vastzitten in het perspectief van slachtofferschap? En waar zorg jij er dan voor, omdat je het slachtoffer bent geweest, dat je ook in je recht staat om dan ook dader te mogen zijn? Nou, ik was aan het afronden met waar in jou, in jouw kleine leven, in jezelf, in je omgeving, vergroeilijk je het om ook de dader te mogen zijn. En ik had dat nog niet gezegd. Kom maar, ga maar daar zitten zo. Ik had het nog niet gezegd. Even mijn hond erbij. Sammy de sjamaan wil er ook bij. Kom je erbij? Dieren zijn wat dat betreft natuurlijk zo'n fijne energie. Ik had het nog niet gezegd of alles vloog eruit. De hele opname, alles. En ik dacht echt, oh nee, dan heb ik een hele toestand opgenomen. Een heel perspectief opgenomen. Mijn hele verhaal opgenomen. En nu is het allemaal weg. Maar volgens mij heb ik het gewoon gevonden. En ik hoop eigenlijk dat ik dit aan elkaar kan editen. En als dat niet het geval is, dan in ieder geval in de podcast moet dat waarschijnlijk geen probleem zijn. En kan ik gewoon deze tweede poging koppelen aan de eerste opname. En als dat in Rumble met video niet kan, dan heb je, als het goed is, video deel 1 gezien en vlak daaronder deze video en kun je weer verder luisteren. Hoewel deze waarschijnlijk wel wat korter zal zijn, omdat ik eigenlijk bijna tot het einde was voor mijn gevoel. Want waar ik toe wilde uitnodigen en wat ik ook in het webinar had besproken van afgelopen maandag, was als je in het kleine daar een bijdrage wil leveren, dus aan hoe kan ik bijdragen aan dat hogere perspectief, hoe kan ik die derde, de third way, hoe kan ik dat de weg van de dualiteit blijven. Want hoe subtiel die ook is. Hè, want bijvoorbeeld ook het licht en liefde meditaties doen met z'n allen. Dat kan heel mooi zijn. En dat is ook heel mooi. En het is ook liefdevol bedoeld. En ik heb het zelf ook vaak genoeg gedaan. Maar het gaat toch ook weer voorbij aan... vanuit welke plek ben je dat aan het doen? En heb je echt al het daderschap in jezelf omarmd? Want op het moment dat je dat niet hebt aangekeken... of je daar in ieder geval niet bewust van bent... ben je eigenlijk hetzelfde aan het voeden. Hetzelfde veld aan het voeden. Dus enerzijds is het... Kun je de komende dagen of tijd voor jezelf gaan kijken... Wat in mij is nog slachtoffer? Wat in mij is dader? Wat in mij is slachtoffer en vindt vanuit daar dat ik een daderrol verdien? Dat dat gerechtvaardigd is? Of wat in mij is dader en voelt zich nu zo schuldig dat ik me maar als slachtoffer ga opstellen? Al die dynamieken, die hebben wij aan te kijken. Want als wij dat in het kleine oplossen, in onze relatie met onze partner, in onze relatie met onze familie, met onze kinderen, met onze collega's, met onszelf, met de buurman, dan voeden we die heling in het hogere perspectief. En een van de manieren waarop we dat kunnen doen, is de boel erkennen, aankijken, in jezelf toegeven dat je ook soms een daderenergie in je hebt of een slachtofferenergie of daarin doorschiet of niet wil oplossen, maar opruimen. Letterlijk opruimen. Ik zit hier nu ook te midden van chaos en de bedoeling is dat we dit huis gaan opruimen, gaan clearen. De oude ballast daaruit schoonmaken, ruimte gaan maken, lucht gaan creëren. Maar ook figuurlijk opruimen. Met wie heb je gedoe? Met wie heb je ruzies? Met wie zit je in een slachtoffer-dader dynamiek? Aan wie heb je ook zijn of haar perspectief te horen? Hoe kunnen we dat doen? Die twee dingen zijn volgens mij op dit moment zo belangrijk. Dus, resumerend zou ik bijna willen zeggen, probeer of je kan zien waar je de eerste stuk tekst wat ik deelde, waar kom je in een freeze of fix of overload situatie en lukt het je om naar je centrum terug te gaan door het te verkleinen en op te komen dagen en weg te blijven van die complete overload aan prikkels en aan perspectieven en aan beelden die alleen maar bedoeld zijn om ons ofwel te bevriezen en wanhopig te maken of te verdoven. Want hoe meer verschrikkelijke beelden wij zien, hoe verdovender het wordt. Hè, dus kun je daarin jezelf beschermen, maar niet door je compleet af te schermen, maar wel door te kiezen. Dat is waar we ons bewust van mogen zijn, wat mij betreft. Waar ik mezelf probeer bewust van te zijn. En daarnaast de uitnodiging kunnen we uitzoomen. Hè, wat ik deelde, Joris Luyendijk zo mooi verwoordde. Kunnen we beter ons best doen om naar het derde perspectief te gaan. Wat er boven zit, wat er boven hangt. Wat veel meer gaat over onze menselijkheid dan het vacuüm van dualiteit. Kun je steeds even ademhalen voordat je iets gaat toevoegen. Voordat je in beweging komt. Voordat je je licht op iets schijnt. Of je stem aan iets wil verlenen. Of in actie wilt komen. Kun je dan even eerst ademhalen en voelen. Word ik nu als poppetje ingezet om toch hoe subtiel ook de dualiteit en het veld van dualiteit te blijven voeden? Of ben ik nu een leider van de third way, van het vernieuwende perspectief, van het hoogste perspectief, van leiderschap voor liefde en unity? Word ik ongemerkt gebruikt om nog meer lijden met een lange ei te veroorzaken? Of kom ik in beweging vanuit mijn hart en mijn centrum en mijn kalmte om juist leidend te gaan zijn naar een nieuwe weg. Een weg waarbij er eigenlijk geen ruimte meer is voor slachtoffer en dader, maar waarbij we verbinden, waarbij we samenkomen. En dat laatste, Daarvoor zullen we eerst het slachtoffer en daderschap in onszelf en in onze kleine levens op te lossen hebben. In ieder geval aan te kijken hebben, ons bewust van te zijn en te kijken daar waar we dingen kunnen opruimen. Lukt dat ons letterlijk opruimen en figuurlijk opruimen? Conflicten oplossen. Eenzijdig oplossen door er geen energie meer aan te verleden of in verbinding oplossen. Beide zijn oké, je hoeft niet altijd het uit te praten. Maar je kan wel voor een ander perspectief kiezen. Dat is wat ik eigenlijk graag wilde delen tijdens deze aflevering. Ik hoop dat het een beetje helder is gebleven. En ik wilde tenslotte heel graag nog een kaart trekken. Dat doe ik deze keer weer. Volgens mij heb ik vorige keer ook gedaan uit dit deck. Dit is het deck Christ Consciousness Deck van Amanda Ellis. Ik heb niet onder stoelen of banken gestoken. Oh ja, nu ik haar naam zeg, bedenk ik me dat ik nog een derde inzicht hieraan wilde koppelen. Nou, dat doe ik de volgende keer, want ik denk dat het eigenlijk alleen maar vertroebelt. Maar goed, ik steek nooit onder stoelen of banken dat ik haar inzichten altijd heel erg inspirerend en leerzaam vind. Sommige dingen ook meeneem in mijn eigen teachings of gebruik om dan in ieder geval voor mijn publiek ook weer over te brengen. Zo doen we dat denk ik met elkaar. En dit deck vind ik heel kloppend bij deze thematiek, omdat Christ Consciousness bij uitstek de higher consciousness is van de verbinding. Van wel gewoon af en toe aankijken en benoemen wat het is. En je voice laten horen, je stem laten horen. Maar wel altijd niet vanuit oordeel of niet in de dualiteit. Maar juist vanuit de uniformiteit, vanuit unity, vanuit de menselijkheid. Vanuit de liefde in plaats van vanuit angst. Dus daarom dacht ik, is dit deck mooi om afsluitend nog een kaart bij te trekken. Ik zou heel graag een kaart weer willen ter aanvulling, bekrachtiging, bevestiging voor het thema waar we het over gehad hebben. En waar ik graag iets over wilde delen in deze aflevering. Ik weet niet of ik hem al eerder heb getrokken. Ook in, hij is wel al eens eerder voorbij gekomen. Maar ik weet niet of hij al eerder in deze afleveringen voorbij is gekomen. Maar ik vind hem zelf ontroerend mooi en passend. Omdat het, ik weet niet, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Want nogmaals, de verlichting is omdat het al avond is en zo donker is eigenlijk niet echt optimaal. Wat je ziet als je niet zit te kijken, maar alleen zit te luisteren, is dat je een kind ziet die met zijn armen gestrekt de zee inloopt. En daaromheen zie je de golven, maar ook allemaal vlinders. En de tekst die daarbij is, is children, cherish and enter their world. En wat ik daarbij voel is we owe them. Het kind in jezelf uiteraard. Maar de kinderen op dit moment, die ofwel in onze westerse maatschappij freaking system overload ervaren, ofwel in die delen van het land waar er nu zo'n ongekend dualistisch conflict is, we owe them. En zij verdienen zoveel meer en we need to cherish them. Maar ook lukt het ons om hun wereld in te stappen en te begrijpen wat zij voelen, wat zij zien. En zij kijken zo vaak met zoveel meer onschuld. En lukt dat ons om dat te gaan waarborgen? Ik las laatst een quote die me raakte, die zei: wij zijn de ancestors, de voorouders van de toekomst. En wat doen wij nu? Wat doen wij nu? Wat kiezen wij nu? Wat zetten wij neer? Zetten wij weer pijn, verdriet, chaos, wanhoop, dualiteit, oorlog, rouw, ellende, trauma neer. Zodat zij nog een rondje mogen helen. Nog meer mogen aankijken vanuit wat wij allemaal hebben meegemaakt. Of gaan we de voorouders zijn die zorgen dat zij dit beeld kunnen gaan leven. Vrij in het water. Vanuit liefde. Het is wel eens een keertje klaar, toch, lieve mensen? Het is toch wel eens een keertje klaar. Daar kan ik zo verdrietig van worden. En tegelijkertijd geloof ik ook echt in wat ik al eerder deelde toen ik die quote voorlas. En als ik om me heen kijk, zie ik ongekend veel mensen datzelfde voelen. Naar unity en verbinding verlangen. Bereid zijn om beide kanten van het verhaal te eren. Bereid zijn om uit de dynamiek van slachtoffer en dader te stappen. Bereid zijn om hun eigen daderschap aan te kijken. Ruimte te geven voor de ander. In gesprek te komen. De verbinding op te zoeken. Ik zie het zoveel. En daarnaast, aanvullend, die vrouwelijkere, meer zachte energie in zoveel mannen. Daar, nu, ter plekke. Het geeft ook hoop. En ik hoop dat het bijdraagt aan een verhaal voor onze kinderen. Dat het een kantelpunt gaat zijn. For the better. In plaats van weer een herhaling van de zoveelste cyclus slachtoffer en daderschap. En het stuivertje wisselen daarvan. Even kijken wat de kaart zegt. Jesus taught us that unless we become like children, we will find it hard to enter the kingdom of heaven. Also, giving a warning to anyone who harms a child of the consequences to come. Nou, poef. The kingdom of heaven isn't a destination, but a place that is here now via frequency you can hold while on earth. You are the creator and can create heaven, such as when you anticipate kindness, you are a witness to it. And as you smile, the world smiles back. Barriers based on color, class, or creed are lessened as you help birth a more harmonious place. You live in the moment and create joy all around you. Children do this effortlessly, seeing every day as a new adventure and wanting to embrace all that is to be offered, often transforming anything into a positive. The rainy day becomes an opportunity to splash in puddles, the messy backyard a den to build, the sad neighbor an opportunity to paint a best wishes card. Children bloom in nature. They are at one with their spirit, loving the trees to climb, the flowers to make a daisy chain, the seeds to sow and the butterflies to count. A child who is happily splashing around in the sea, flying kites in the air or sledding down a snowy hillside is always in the moment, savoring every second and is a joy to behold. They understand the importance of play, curiosity, experimentation and learn something new. And learning something new. We must learn from them. Via becoming more childlike, in these respects we help loosen the hard, painful edges that life can give us as we age. Children are born honest and good, without judgment or hate. They are not cynical or disillusioned by life or weighing down by responsibilities and duty. By being around them, we can rediscover these qualities and our own childlike sense of wonder. Knowing that our spirit within relishes the renewal and optimism that they can bring. Ik Even kijken hoor, of er nog wat in staat. You may be a parent, grandparent, caregiver, teacher or counselor, helping and supporting children, or you may be wanting to start a family or being asked to adopt, foster or work with children's charities. All are highlighted by this card, and as a protector of children, you will defend them at collective and individual level, shielding them from harm and assuring their home life and educational needs are met. You may also help within your local town to steer and support children. Know that you are being seen as the good shepherd looking after the whole flock. Nou, wat deze kaart voor mij zegt, zijn een aantal dingen. Enerzijds, we owe it to the children, wat ik al zei. We hebben echt het hogere perspectief op te zoeken om ervoor te zorgen dat ook die vele, vele kinderen die nu harm aangedaan wordt, dat dat niet voor niets gaat zijn, maar ook dat het stopt. En dat doen we niet door in slachtofferdaderschap te blijven en ook niet door te blijven fingerpointen. We zullen de brug moeten vormen. We zullen voor humanity moeten kiezen en we zullen dus moeten gaan herkennen dat de donkerte, de strategie van overload en overwhelm aan het gebruiken is om ons ofwel te freezen of te verdoven en wanhopig te laten zijn en te denken dat we geen invloed kunnen hebben. En we hebben wel invloed. En die invloed ligt in het kleine. Die ligt in enerzijds het aankijken van onze eigen slachtofferdaderdynamiek. Die ligt in het opruimen van conflict in onszelf en om ons heen. En die ligt in het bijdragen aan onze stemmen, onze energie, onze creatie in verbinding. In er zijn voor humanity, ongeacht dader of slachtoffer. En maar wel om ook te laten weten dat we met zoveel zijn die de voorouders willen zijn, die dit niet over hun kant laten gaan. Niet nog een keer voor die kinderen. Dus we zullen aan de bak moeten. En dan bedoel ik met name in mijn geval en ik hoop ook in jouw geval de energetische bak. Want met elkaar moeten we naar de tijdlijn die hieruit gaat komen. Die het hoogste perspectief gaat kiezen. Die toenadering en liefde en zorg voor alle kinderen gaat mogelijk maken. Alle kinderen. Dat was hem. Tot de volgende. Doei.